Onze hulp en onze enige verwachting staan de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 53 en daarvan de eerste vier versen. Psalm 53, de eerste vier versen. De schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilige en onfeilbaar woord en wel de laatste vier versen van hoofdstuk 12 uit het boek der Handelingen en Handelingen 14. Doch vooraf eerst de 12 artikelen van het algemeen christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden u de schriftlezing, het eerste gedeelte uit Handelingen 12. Vanaf vers 21 en op een gezette dag Herodes een koninklijk kleed aangedaan hebbende en op de rechterstoel gezeten zijnde deed een rede tot hen. En het volk riep hem toe een stem Gods en niet eens mensen. En van stonden aan sloeg hem een engel des Heren daarom dat hij goden de eer niet gaf en hij werd van de wormen gegeten en gaf de geest. En het woord Gods wies en vermenigvuldigde Barnabas nu en Saulus keerde weder van Jeruzalem als zij de dienst volbracht hadden, medegenomen hebbende ook Johannes die toegenaamd werd Marcus. Vervolgens Handelingen 14. En het geschiedde te Iconium dat zij tezamen gingen in der synagoge der Joden en alzo spraken dat een grote menigte beide van Joden en Grieken geloofde. Maar de Joden die ongehoorzaam waren, verwekten en verbitterden de zielen der heidenen tegen de broeders. En zij verkeerden dan aldaar een lange tijd vrijmoediglijk sprekende in de Heere, die getuigenis gaf aan het woord zijner genade en gaf dat tekenen en wonderen geschieden door hun handen. En de menigte der stad werd verdeeld en sommigen waren met de Joden en sommigen met de apostelen. En als er een oploop geschiedde beide van heidenen en van joden met hun oversten om hun smaadheid aan te doen en hen te stenigen, zijn zij alles overlegd hebbende gevlucht naar de steden van Lacedonië genaamd, namelijk Lystra en Derbe en het omliggende land. En er verkondigde aldaar het evangelie. En een zeker man te Lystra zat onmachtig aan de voeten, kreupel zijnde van zijn moeders lijf, die nooit had gewandeld. En deze hoorde Paulus spreken, welke de ogen op hem houdende. En ziende dat hij geloof had om gezond te worden, zeide met grote stem, sta recht op uw voeten. En hij sprong op en wandelde. En de scharen ziende hetgeen Paulus gedaan had, verhieven hun stemmen en zeiden in het Lacedonisch, de goden zijn den mensen gelijk geworden en tot ons nedergekomen. En zij noemden Barnabas Jupiter en Paulus Mercurius, omdat hij het woord voerde. En de priester van Jupiter, die voor hun stad was, als hij ossen en kransen aan de voorpoorten gebracht had, wilde hij offeren met de scharen. Maar de apostelen Barnabas en Paulus, dat horende, scheurden hun klederen en sprongen onder de scharen, roepende en zeggende, mannen, waarom doet gij deze dingen? Wij zijn ook mensen van gelijke beweging als gij, en verkondigen u lieden dat gij u zult van deze ijdele dingen bekeren, tot de levende God die gemaakt heeft de hemel en de aarde en de zee en al hetgeen in dezelfde is, welke in de verleden tijden al de heidenen heeft laten wandelen in hun wegen, hoewel hij nochtans zichzelf niet onbetuigd gelaten heeft, goeddoende van de hemel, ons regen en vruchtbare tijden gevende, vervullende onze harten met spijzen en vrolijkheid. En dit zeggende weerhielden zij nauwelijks de scharen dat zij hun niet offerden. Maar daarover kwamen die Joden van Antiochië en Iconium en overreden de scharen en stenigden Paulus en sleepten hem buiten de stad, menende dat hij dood was. Doch als hem de discipelen omringd hadden, stond hij op en kwam in de stad en des anderdaags ging hij met Barnabas uit naar Derbe. En als zij dezelfde stad het evangelie verkondigd en vele discipelen gemaakt hadden, keerde zij weder naar Lystra en Iconium en Antiochië. Versterkende de zielen der discipelen en vermanende dat zij zouden blijven in het geloof en dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk Gods. En als zij hun in elke gemeente met opsteken der handen ouderlingen verkoren hadden, gebeden hebbende met vaste bevalen zij hen de heren in welke zij geloofd hadden. En Pisidië doorgereisd hebben, kwamen zij te Pamphylië. En als zij te Perg het woord gesproken hadden, kwamen zij af naar Attalië. En vandaar scheepten zij af naar Antiochië, en vanwaar zij der genade Gods bevolen waren geweest tot het werk dat zij volbracht hadden. En daar gekomen zijnde en de gemeente vergaderd hebbende, verhaalden zij wat grote dingen God met hen gedaan had, en dat hij de heidenen de deur des geloofs had geopend. En zij verkeerden al daar geen kleine tijd met de discipelen. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken we het aangezicht des Heer in gemeenschappelijk gebed. Heren, waar gij uw gemeente vergadert, daar bouwt de duivel zijn kapel. Want waar de ware dienst des Heren is, daar is ook de afgoderij. Omdat men altijd de ware godsdienst wil nabootsen, is de duivel altijd op uit. Maar het zal hem niet gelukken in die zin dat hij uw werk kan verbreken. Hij verslaat zijn duizenden ook in onze dagen. Maar degene die gekocht zijn met het bloed van Christus, kan hij nooit meer overwinnen. Heere, gij laat het ons nog verkondigen. Gij laat uw woord nog klinken. Want gij kunt niet veranderen. Gij zijt te volzalig in uzelf. En wat gij ooit gesproken hebt, er zal geen woord van ter aarde vallen. Want gij zijt onveranderlijk en in u is geen schaduw van omkering. En ook uw volk kan zich geheel aan u toevertrouwen, omdat gij goddelijk betrouwbaar zijt. De mens is vandaag ja en morgen nee, maar uw ja blijft ja. Heren, dat we er eens op mochten zien, op dat goddelijke betrouwbare woord, geïnspireerd door de Heilige Geest, dat we ons daarop zouden verlaten en de afgoderij daarnaast gesteld zouden verwerpen en alles wat erop lijkt zouden verwerpen. Gij hebt in uw woord de ware godsdienst geopenbaard, de ware en de enige ware kerk die we uit de apostolische belijdenis hebben beleden. Daarin gelooft uw volk niet, maar ze geloven de één heilige algemene christelijke kerk. Heren, al die afgoderij ook in onze dagen vermenigvuldigt. Maar uw woord houdt stand tot in de eeuwigheid. En gij zult al die vijandschap en die vijanden die uw woord vervalsen, die zeggen dat ze God kennen, maar hem met de werken verloochenen. Gij zult hen doden met het zwaard uws monds als ze zich niet bekeren. O, we mochten het ons maar aantrekken, want gij handelt zonder aanzien des persoons. We zijn alle in Adam gevallen en derven uw heerlijkheid. En mocht gij het ook deze avond verheerlijken, maar worden om niet gerechtvaardigd door de verlossing die in Christus Jezus is. Heren, we smeken om uw bediening, om de bediening van uw lieve geest. Doorwaai onze hof, o noorderwind, dat gij plaats maken voor die zuiderwind van het evangelie van vrije genade. En dat de roem mag klinken in u, want die roemt roemen in de Heren. Heren, gaat de rijen nog door, ook onder de luisteraars die meeluisteren. Gedenk ze in hun omstandigheden en zoek ze nog op met uw heil, want mensen ijlen ijdelheid. Maar ook in onze dagen, er is zo weinig waar geloof gevonden. Jacob is dun geworden. Gij komt er niet aan tekort, want gij zijt volkomen verheerlijkt. door het werk van uw lieve Zoon. Heere, mag hij wordt toch verheerlijkt in de zaligheid, in de uitbreiding van uw koninkrijk. En dat is ook op grond van de verdiensten van Christus. Gij mocht het nog doen, ook in onze dagen, en gij zult het doen tot aan de volleinding der wereld. Mochten we het nog opmerken, gedenk de weduwe en de wezen wereldwijd, de wereld één huilende wildernis. En het wordt niet beter, maar slechter. Met al die moderne ontwikkelingen in onze dagen wordt het niet beter, maar slechter. Ontferm u over uw volk en kinderen. En mocht ook de deur der heidenen die open gegaan is om uw evangelie te mogen horen en ontvangen, mocht die deur ook aan uw verbondsvolk worden geopend, daar zij op de dag van vandaag de Christen der schriften verwerpen en afgoderij bedrijven met de oudtestamentische ceremoniële offerdienst. Het is wereldwijd, die afgoderij. En we moeten maar niet denken dat het alleen onder de Joden verkeert en heerst, maar ook in de protestantse kerken is die Roomse afgoderij zichtbaar en hoorbaar aanwezig. Heren, dat we er afstand van mogen en dat we het mogen ontvlieden, opdat we in uw voetsporen zouden gaan. Ontferm u onzer, ontferm u over de kinderen, de kleine kinderen, dat zij u mochten kennen, dat zij aan uw voeten mochten verkeren, om het onderwijs en de zegeningen uit uw hand te mogen ontvangen. Neem al onze zonden weg, Heere, want we zijn maar een sta in de weg, als gij ons niet voorgaat, om Jezus willen. Amen. Het geliefde, het gaat op deze avond over de afgoderij. We hebben het vanmiddag tijdens de catechisatie nog overdacht uit die Heidelbergse catechismus. Zondag 30, vraag 80. Wat onderscheid is er tussen het avondmaal des Heren en de paapse mis? Ik zal het u voorlezen. Het avondmaal des Heren betuigt ons dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door de enige offerande van Jezus Christus, die hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft, en dat wij door de Heilige Geest Christus worden ingelijfd, die nu naar zijn menselijke natuur niet op de aarde, maar in de hemel is, ter rechterhand God zijns vaders, en daar van ons wil aanbeden zijn. Maar de mis leert dat de levenden en de doden niet door het lijden van Christus vergeving der zonde hebben, tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen van de mispriesters geofferd worden, en dat Christus lichamelijk onder de gestalte des broods en wijn is, en daarom ook daarin moet aanbeden worden, en alzo is de mis in de grond anders niet dan een verloochening der enige offerande en des lijdens van Jezus Christus en een vervloekte afgoderij. Ik heb u dat erbij gelezen omdat het gaat vanavond over die afgoderij waar ook de protestantse kerken mee vergeven zijn. Over die mensverheerlijking hebben u al een paar teksten gelezen. Dat Herodes, dat was Herodes Agrippa, dat was de zoon van Aristobulus. En koning Agrippa, dat was een zoon van Herodes. Het is niet Herodes Antipas, maar Herodes Agrippa. Een koninklijk kleed aangedaan hebben en op de rechterstoel gezeten zijnde deed een rede. En het volk vreesde Herodes, want Herodes was een tiran. Herodes had bloedige handen, die keek niet op een paar mensenlevens. En een volk door angst gedreven bedrijft altijd afgoderij. Dat is in de wereld zo en dat is ook in de kerk zo. Op en onder de kansen. Uit lijfsbehoud begonnen ze Herodes te vergoden. Het volk riep hem toe, een stemme gods en niet des mensen. En verstonden aan, sloeg hem de engel des Heren daarom dat hij God de eer niet gaf en werd van de wormen gegeten, gaf de geest. Die afgoderij is ook levensgroot aanwezig binnen het protestantisme. En er wordt niet meer tegen gestreden, want angst is de drijfveer geworden in onze dagen.
En het gevolg daarvan is afgoderij, overal en altijd.
Ja, we hebben vanmorgen gehoord dat Christus aan het kruis bad voor de overtreders. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Nou, er is ook een heel groot deel christenen, naamchristenen, die weten het dat ze het doen. En die zijn erop uit, ertoe gezet, om de leer van Christus te vervalsen.
Omdat ze gedreven worden door zelfbehoud, door eigen eer of door angst gedreven.
En het gaat door in het kwadraat in onze dagen. Het is ook voorzegd in Gods woord. De Heilige Geest zegt duidelijk dat in het laatste der dagen de velen zullen afvallen van het geloof, dus van de christelijke leer, en zich begeven tot verleidelijke geesten, lering der duivelen. En dat is levensgroot aanwezig in onze dagen.
Omdat dominees niet meer van God geroepen zijn, preken ze een evangelie naar de mens, wat mensen graag willen horen. En dat baart de afgoderij, daar wordt de predikant op handen gedragen. En dat is de kerkbusiness van vandaag, want dat brengt altijd veel geld op. Dan gaan de mensen offeren, die gaan zich inzetten, hun beste beentje voorzetten. En dan gaat het allemaal om menseneer. Dan nemen ze de eer van elkander aan en de ere Gods, die wordt onder hun kerklaarzen vertrapt.
En daar hadden de apostelen werden er ook mee geconfronteerd. We hebben het opgelezen dat zij, nadat die man, die kreupele man, gezond is geworden, de schade dat ziende, dat Paulus het gedaan had, verhief hun stemmen, zeiden dat de goden zijn de mensen gelijk geworden en tot ons nedergekomen. En zij noemden Barnabas Jupiter, dat is Zeus, Jupiter is Zeus. Dat was de Romeinse afgod onder Zeus, onder die afgoderij. Dat was ook een bloedige afgoderij, want er zijn vele christenen onder vermoord geworden. En Paulus noemde ze Mercurius, dat is eigenlijk vertaler, omdat hij het woord voerde. En de priester van Jupiter, die voor hun stad was, als hij ossen en kransen aan de voorpoorten gebracht had, wilde hij offeren met de scharen.
En Paulus en Barnabas daarmee verafgoden.
Maar nou zie je hier, vanmorgen hebben we dat aangehaald, dat binnen sommige religieuze groepen, dan krijgen de dominees na hun preek een applaus van de hoorders. En ik heb zelf met mijn eigen oren gezien en gehoord dat ze dat niet, zoals de apostelen, bestreden en vrijgemaakt hebben. Want hier staat geschreven, maar de apostel Barnabas en Paulus, dat horende, scheurden hun klederen en sprongen onder de scharen, roepende en zeggende: mannen, waarom doet gij deze dingen? Want wij zijn ook mensen van gelijke beweging als gij. En verkondig u niet dat gij u van deze ijdele dingen zou bekeren tot de levende God. Als die dominees die een applaus krijgen zich niet zodanig vrijmaken als de apostelen hier doen.
Dan zijn het eerovers Gods die wedijveren met Herodes die God de eer niet gaf. En dat zie je ook voltrekken op podiums zoals bij Jij Daar. En dan laten die dominees allemaal van die fake getuigenissen roepen ze naar voren. En naar zo'n gegeven getuigenis dan wordt het door de zaal geapplaudisseerd. Nou, dat is exact dezelfde afgoderij als wat hier gebeurt in Handelingen 14. Dat is dezelfde afgoderij als waarmee Herodes zich liet verafgoden. Een stemme Gods en niet des mensen. Maar daar heb God mee afgerekend. En God gaat ook met die afgoderij binnen die refo-kerken afrekenen. Ik heb al langs zo'n platform in Quebec waar Franse dominees spreken. Dezelfde afgoderij waar we het hier over hebben en waar het in Handelingen 14 over gaat, heb ik daar ook waargenomen, gezien en gehoord. En tijdens hun predicaties klinken de lachsalvo's door de zaal. En na hun prediking ontvangen ze een daverend applaus. En dat wordt door genoemde predikanten niet afgebroken, niet bestraft. En Klaas Veldman uit Springfort en zo'n lief Meijne Veldman doen daar ook ten volle aan mee, aan die afgoderij. Die laten zich door die hoorders verafgoden op deze Herodiaanse wijze. Maar Herodes viel met die afgoderij in de dood.
Want daar hing wel een dodelijk prijskaartje aan.
Aan die afgoderij. Maar binnen de Revo-kerken heerst exact dezelfde afgoderij. En dan heerst de vrede, vrede en geen gevaar. En dat gaat altijd gepaard met tuchtloosheid, sodomitische tuchtloosheid, noem maar op. En om die reden heeft de Heere de protestantse kerken geslagen met predikanten. Die zich aanpassen aan de kerkelijke opinie. Vroeger preekten sommigen daarvan nog wel recht. En dat rechtzinnige geluid kan je vandaag en de dag ook hier en daar nog wel horen. Maar er ontbreekt zoveel aan dat het toch een valse prediking genoemd moet worden. Want de Bereërs onderzochten de prediking van Paulus of het al zo was naar de tota scriptura, naar de totaliteit van het woord. En als er altijd bepaalde dingen verzwegen worden, dan voelt het volk zich gevleid. Want de huidige predikanten die verzwijgen wat ze moesten zeggen. En wat de ere Gods betreft. Het wordt allemaal verzwegen in onze dagen. In onze dagen heerst er een antinomiaanse evangelieprediking. En dat gaat geheel ten koste van het recht der wet. Er is natuurlijk veel meer in de hand. De wet wordt zodanig met het evangelie vermengd dat Mozes als de Christus wordt gepreekt en Christus als Mozes wordt gepreekt. En dat willen de mensen graag horen, want dan kunnen ze er ook nog wat aan doen. Hè? Dan horen ze er ook bij. Er wordt ook menscentrisch gepreekt en wel zodanig onder het mom van een rechtzinnige preek, waarbij men alle mogelijke Bijbelse woorden op de lippen neemt. Genade, Christus, vergeving der zonden, noem maar op. Maar het gaat alles buiten het recht om. Het gaat alles buiten de doorgang door de enge poort om. Moet je maar eens opletten. Het is een prediking waarbij toch God niet aan zijn eer komt. En vroeger zat Gods volk in de kerk der vaderen. En als er gepreekt werd waar God niet aan zijn recht kwam, was het een waardeloze preek. Ik heb dat zelf uit de monden van Gods oude volk gehoord. Als God niet aan zijn recht kwam in die preek, dan was er niks gezegd. Als Gods naam, eer en recht niet verheerlijkt wordt en alles bedekt wordt door een antinomiaanse evangelieprediking, dan is er ook geen zaligheid. God op het hoogst verheerlijkt en de mens op het diepst vernederd. En de mens aan de zaligheid, dat is vers 2. Maar het is nou allemaal vers 2. En er komt geen mens meer aan de zaligheid, want als God niet aan zijn eer komt, dan krijg je allemaal van die fake bekeringen, van die fake getuigenissen. Er zijn allemaal offeranden van Kain. En hier lees je daar ook van dat die heidense offers, want ze wilden natuurlijk de apostelen een dienst bewijzen. Ze zagen hen als goden. En je moet de goden offeren. Maar de apostelen, zoals Barnabas en Paulus, hebben dat niet getolereerd. Die hebben zich daarvan vrijgemaakt. Van die afgoderij. Er is geen enkele predikant die het doet in onze dagen. Zelfs die genoemde predikanten die op dat Franse platform hun preken weergeven, waar de lachsalvo's door de zaal klinken en waar men na de preek een applaus, een daverend applaus in ontvangst neemt, dat wordt niet afgebroken. En dat is je reinste afgoderij. Dat is Herodiaanse afgoderij. En al die dominees die houden ook catechismes spreken. Dan noemen ze ook vraag 80 uit de Heidelbergse catechismes. Het verschil tussen het heilig avondmaal en de paapse mis.
Nou ja, die vervloekte afgoderij, zegt Henk van der Belt, dat is te scherp gezegd. Dat moet er eigenlijk uit. Hij zegt, want je mag gerust de mis bezoeken. Nou. Vanmiddag hebben we het daar onder de catechisatie nog over gehad. Het blijft een vervloekte afgoderij. Het is godslasterlijk.
Die paapse mis bedoel ik.
Want ook de catechismus zegt naar het woord dat zij met die vervloekte afgoderij de enige offerande van Christus verloochenen. Eigenlijk verraden. Ja. En Rome, misschien weet u dat wel, u behoort het te weten, leerde de transsubstantiatie. De transsubstantiatie, transforming, dat is wezensverandering. Luther heeft de transsubstantiatieleer van Rome bestreden, maar Luther leerde een subtiel verschil, want Luther leerde de consubstantiatie. Goed onthouden, kinderen. Dus Rome leerde de transsubstantiatie, transformation, wezensverandering. En Luther leerde de consubstantiatie. Nou, het is allemaal afgeleid van de filosofische metafysica, Maar de theorie van de consubstantiatie zegt dat gedurende de bediening van het sacrament
van het heilig avondmaal
dat het lichaam en bloed van Christus aanwezig is naast de substantie van brood en wijn. Dus dat leerde Luther. Maar Rome daarentegen, die leerde dat het lichaam en het bloed van Christus tegenwoordig komen in plaats van brood en wijn. Dus dat is de transsubstantiatie. Dat is nog nader. Luther leerde, nee, brood blijft brood, wijn blijft wijn. Maar Christus is lichamelijk aanwezig naast dat brood en wijn. Gedurende het heilig avondmaal. En als hij daar nou enige kennis van neemt, dat de hostie binnen de Rooms-Katholieke Kerk, je kan ook het woord ouwel daarvoor gebruiken, het is een ritueel van de consecratie tijdens de Eucharistiedienst. En ze heeft de vorm van ronde schijfjes, ongedezen tarwebrood. En een hostie die niet uitsluitend van tarwemeel is gemaakt, is volgens de Roomse Kerk ongeldige materie. Ja, het woord hostie komt van het Latijnse hostia, dat slachtoffer betekent. En volgens de Rooms-Katholieke opvatting worden de hostie op de pateen en de eucharistische wijn in de miskelk tijdens de mis geofferd. Want Christus moet volgens de Roomse Kerk steeds weer geofferd worden. Nou, dat is een afschuwelijke, vervloekte afgoderij. Want Christus heeft zichzelf goden opgeofferd in eens en voor altijd. Eenmalig. Maar Rome leert, nee, dat moet dagelijks. En in de katholieke kerk breekt de priester tijdens de mis de hostie in stukken en deelt andere kleine hosties aan de gelovigen uit tijdens de communie. En de katholieken geloven dat na de epiclese en de consecratie de hostie wezenlijk is veranderd in het lichaam van Christus, de transsubstantiatie. En die moet dan ook als zodanig aanbeden worden. En daar kan nog veel meer van gezegd worden natuurlijk, maar de pausen die hebben altijd geleerd dat de leer van de transsubstantiatie onveranderlijk is. De paus, de Roomse kerk, de antichrist, die beweert ook dat hun de enige zaligmakende kerk zijn ter aarde. Die beweert dat hun de macht hebben om de schrift met goddelijke inspiratie uit te leggen en toe te passen. Daar mag je niet aan twijfelen. Rome pretendeert dat ze zaligmakend leert. Mag je niet aan twijfelen. En als je daar aan twijfelt, ben je afvallig. Als je nou kennis neemt van die grote afval van Rome en je legt daar de protestantse kerken naast, dan verschilt er echt niet zo heel veel. Nou, want ik bedoel, de Reformkerk hebben ook een hosties.
Ik kom er nog wel op terug. En tijdens de Eucharistie moet de hostie
of op je tong of op je hand gelegd worden. En als het op je tong gelegd wordt, dan houdt de priester zo'n bak, zo'n kotsbak onder je kin. Want ja, dat kan ook altijd verkeerd gaan natuurlijk, want er mocht van die hostie niks verloren gaan. Nou, dat is in de Reformkerk is dat ook zo, die andere namen. De SGP, dat is ook zo'n hostie. Ook zo'n vervloekte afgoderij. Je kent de catechismus ook. Voor die Roomse mis kan je ook dat SGP daarvoor invullen. Dat is allemaal precies hetzelfde. Dat is allemaal vervloekte afgoderij.
En collecteren voor en stemmen op de SGP. Dat is gewoon offeren aan de Moloch. Hoe je het ook wendt of keert, dat is gewoon offeren aan de Moloch.
Want ze hebben van God een politieke God gemaakt. Nou, je ziet het in Handelingen 14. En dat waren nog heidenen. Het reformdom is tot het heidendom vervallen. Ja, want als je de duivel in de kaart speelt en je speelt Rome in de kaart, dan zendt God de zulke een kracht der dwaling. Dat wordt veel te veel onderschat. Ja, kijk, als je dat licht ontnomen wordt en de Heere zendt je een kracht der dwaling, dan zie je dat helemaal niet meer. Het verstand laat na het weldoen van God op te merken, het ware weldoen. Age zegt, die was tot de hoogste kennis gekomen, het heb geen mensenverstand.
En de wijze waarvan God zegt, ik zal de wijsheid der wijze doen vergaan, die zitten in het vooraangestoelte van de kerken. En dat is altijd zo geweest, er is niks nieuws onder de zon. Daarom moest Christus door de ouderlingen en de schriftgeleerden veel verworpen worden. Nou, dat is op de weg van Gods volk. Maar het wordt niet meer erkend en gekend, was staan gepreekt. Omdat men die hoogste stand waar Ager het over heeft, ik heb geen mensenverstand, ik heb de wetenschap der heiligen niet gekend, kennen ze niet meer in onze dagen. Men is te raden gegaan bij de bedorven ratio. In de politiek, in de kerken, overal. En daarom verkeert Gods volk buiten de legerplaats. Met Christus. En daarvan zeggen de godgeleerde wijzen en alle dominees doen eraan mee. Het is Sion, zeggen zij. Niemand vraagt naar haar. Nou, God vraagt naar zijn volk. Ik heb aan mijn God gans geen gebrek. Maar dan ben je wel aagur voor God geworden. Ik heb geen mensenverstand. Maar dan is Christus je wijsheid geworden. Je gerechtigheid. Je heiligmaking. Ja, je volkomen verlossing. In de toepassing des harten.
Dat is de hoogste stand in het geestelijke leven. Paulus noemt op een van de hoogste standen in het geestelijke leven. Ik ben vleeselijk. Verkocht onder de zonde, omdat de wet geestelijk is. Dus de wet is geestelijk. Of de mens is geestelijk. Paulus zegt, de wet is geestelijk. En ik ben vleeselijk. Niet iets vleeselijk. Ik heb geen goed deel en een slecht deel. Dat is de leer van de huidige kerken. Ze hebben een goede mens, ze hebben een nieuwe mens en een oude mens. Forget it. Dat is de leer van Rome. Met die leer moet Christus elke dag weer geofferd worden. Dat is een vervloekte afgoderij. Het is een afschuwelijke, godslasterlijke leer. En dat wordt wel niet zo letterlijk geleerd, maar ondertussen wordt die twee mens wel letterlijk geleerd. En dat is een volledig misverstaan van het woord.
En ze doen het profaan in onze dagen, want ze willen zich niet op grond van Gods woord laten corrigeren. Men wil geen doorgaande reformatie. Nou, absoluut niet. We hebben vanmorgen gehoord dat Christus aan het kruis bad, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Maar dat geldt niet voor degene, die beleiders en die dominees, die het wel weten wat ze doen. Namelijk om de leer van Christus te ondermijnen met een antinomiaans evangelie, met een evangelie naar de mens, met sodomitische tuchtloosheid en noem al die dingen maar op. Maar al dat kerkpolitieke gemanipuleer,
dat is ook een bewijs dat je nooit werkelijk der wet gestorven bent. Als je die twee mensen leert. Want dat is de baarmoeder van alle dwalingen. Je zag het in Antiochië. De apostel Petrus
houdt die bekeerde heidenen voor oude mensen onder de wet. Hij keert hen de rug toe en hij gaat bij die vrome Joden zitten. Daaruit blijkt dat zelfs Petrus nog lichtelijk zwanger was van die twee mensleer. En dan komt Paulus eraan te pas om hem alsnog de laatste slag te geven.
Ja, Thomas Boston leert wel 12 afkappingen. Gods woord leert 1 afkapping.
Maar velen van Gods volk hebben nog een naslag nodig. Ik zal er een illustratie van geven.
Tijdens oorlog kan je je vijand met een bijl slaan
om hem uit te schakelen.
Maar als die vijand gewond is, een wounded man can still kill you. Zul je dat onthouden? 1 slag is dikwijls nog niet genoeg.
En dat is geestelijk ook dikwijls zo. Er is dikwijls een naslag nodig om alle gerechtigheid door de werken der wet te verliezen. Al Gods ware volk is door de wet der wet gestorven. Maar dat betekent nog niet dat al Gods ware volk de tweede bekering kent.
No.
En voor de tweede bekering moet je als het ware opnieuw der wet sterven. Niet in het wezen der zaak, want Gods volk sterft eenmalig door de wet aan de wet. En als die oude mens gestorven is, ben je een nieuwe mens, sta je met Christus op. Als een nieuw schepsel. Maar om met zakelijke genade de wet te verstaan, dan moet er een heel bekeerd mens aan. Daarom zegt Paulus, ik spreek tot degene die de wet verstaan. En hoe verstaan diegene de wet als de bediening des doods?
Want de wet ontdekt, de wet vervloekt, de wet verdoemt en de wet doodt. Want het is de bediening des doods. Daarin is de wet heilig en goed. De wet wordt dan afgeschilderd als een afschrikkend wezen, maar zo is het niet. Nou, de wet is ook in zijn bediening, in zijn dodelijke bediening, heilig en goed. Want als wij in Gods wet waren gebleven, in zijn beeld waren gebleven, dan was die wet niet
een dodelijke bediening. Maar omdat wij gevallen zijn in Adam en enkel vlees geworden zijn, is de wet tegen ons gekeerd. De wet kent geen genade voor de gevallen mens.
Want de wet wijst niet, verwijst niet naar het lam Gods, want de tuchtmeester is een opvoeder, een parakleet. De wet is geen parakleet. Nee, absoluut niet. De Heilige Geest is een parakleet. De wet kent geen genade. Hij zal ook nooit naar het Lam Gods verwijzen. Maar daartoe wordt de wet wel in werking gesteld. Want hij zal komen, die tweede trooster, om de wereld te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Want de Heere gaat zelf plaats maken bij zijn uitverkoren volk voor Christus. En van nature is er geen plaats. Nou, hij gaat juist plaats maken voor die nieuwe mens. En die nieuwe mens is Christus. En er is geen plaats bij die oude mens. En bij die oude mens komt er nooit geen plaats voor Christus. Want vlees onderwerpt zich der wet Gods niet en het kan ook niet. Dus dat vlees, die oude mens, moet gedood worden. Dat hoeft de mens zelf niet te doen, want anders zou er nooit geen oude mens gedood worden. Anders zou er niks van terechtkomen, dan zou de hemel leeg blijven. De Heere gaat het doen. Want de Heere doodt en maakt levend. Hij doet er hellen nederdalen en doet er wederuit opkomen. Anders zullen we altijd een afgoderij maken van de ware religie. Met allemaal vrome woorden. Dan wordt er dikwijls heel veel waar gezegd. En toch wordt er heel veel niet gezegd wat gezegd moet worden. Ik heb onlangs gezegd, je moet dus opletten wat mensen, niet alleen wat mensen zeggen, maar wat ze niet zeggen.
En juist wat ze niet zeggen, wat ze verzwijgen, daar gaat het juist om. Men separeert niet meer op het scherpst van de snede. Maar als de mens nooit wordt afgesneden, wordt hij ook nooit door het evangelie bevrijd. Zonder afsnijding geen bevrijding.
Maar dat wordt tegenwoordig verzwegen, want ik heb al gezegd, angst is de drijfveer geworden. Zelfbehoud. Mens wil zelf op de troon zitten.
En al die predikanten die reizen op zilveren muilen ten hemel.
Ja, ten hemel, ja. Dat vraag ik me eigenlijk wel af. Hè. Als je nou altijd met de eer Gods kan sjoemelen, dan geloof ik niet dat je ten hemel reist, dan geloof ik dat je ter hel reist. Want dat leert mijn Gods woord. Die mij eren, zal ik eren, zegt de Heer. Maar die mij versmaden, zullen licht geacht worden. Nou, Gods volk heeft zich zo leren kennen dat ze de Heeren versmaden, dat het versmaders zijn van, dat kan niet zo blijven hoor, want je kan je eigen natuurlijk wel als een slachtoffer voordoen, hè, van arme verbeurd hebbende zondaar. Maar als het nou nooit opgelost wordt in je leven, ja, wat heb je in al die slachtoffer praat, daar kan je niet mee van God verschijnen. Mijn arme tobber, daar kan je niet mee van God verschijnen. Nou. Je moet Christus kennen en van hem gekend zijn. Daar moet je verantwoording van af kunnen leggen als hè, dat van je gevraagd wordt. Niet door de duivel hoor. Als de duivel het van je eist, dan moet je die helle hond, hè, wedersta de duivel en dan zou van je vliegen. Je moet altijd goed opletten dat Christus altijd de duivel zijn mond gesnoerd heeft, omdat hij niet van de duivel geprezen wilde worden. Nou, dat staat Christus niet toe. En dat mag Gods volk ook niet toestaan.
Gods ware geroepen knechten hebben de roeping om al die lofprijzingen van de duivel het zwijgen op te leggen. Dat zie je hier in Handelingen 14 en ook in Handelingen 16. Die vrouw die de apostelen Paulus en Silas nariep, deze zijn knechten des Allerhoogste Gods.
Maar het was de duivel en Paulus stond het niet toe. Hij keerde zich om, hij zegt, ik gebied u in de naam van de Heer Jezus dat gij uit deze vrouw uitvaart. En terstond geschieden het.
En toen werden haar opdrachtgevers des duivels op Paulus en Silas.
Ja, toen zagen ze er handel slinken, want daar verdienden ze nog wel veel geld mee. Een waarzegster was het eigenlijk. Dat hebben de apostelen altijd bestraft en gecensureerd. Tegenwoordig maken ze zich nergens meer van vrij. Als er websites gebouwd worden in het kader van die vrouw uit Handelingen 16, hè, dan wordt het overal aangeprezen. En er dik gebruik van gemaakt. Als de duivel het evangelie presenteert, kan je daar geen gebruik van maken. Denk er goed om. Daar kom je voor eeuwig mee om. Maar ze hebben de duivel in onze dagen op grote schaal in de kaart gespeeld. En gemeend als je de duivel maar een toekniekje geeft, dat hij zijn eigen wel rustig zal gedragen. Nou, dat is de grootste misvatting geweest. Van Rome is dat de misvatting geweest. Dat is helemaal een valse kerk geworden. Paus die pretendeert dat hij God is op aarde. Hij pretendeert de plaatsvervanger te zijn van Christus op aarde. Dat is de Heilige Geest. Dan pretendeer je toch God te zijn. Dus als je ontkent dat Rome de antichrist is, dan ben je een antichrist. Heel eenvoudig.
Zoals die dokter A. Huigen, die kan dat allemaal leren in onze dagen. Respect te hebben, groot respect te hebben voor de aartsbisschop van Rome. Kan allemaal in onze dagen. En zulke ketters kunnen nog geen eens Christus van de paus onderscheiden?
Tussen Christus en de paus maken ze geen verschil.
Ja, gemeente, ik zeg het wenende hoor. Ik zeg het wenende. Maar toen Stefanus tegenover het Sanhedrin stond, weende zijn hart, maar hij sprak zich uit met heilige verontwaardiging. Dus mooi, ook goed onderscheiden. Maar de kerken hebben zich verkocht aan Rome en aan de politiek.
En het wordt overal geleerd hoor. Je hebt de vrijheid om te ontkennen dat Rome de antichrist is, terwijl het in Gods woord wordt dat duidelijk geleerd, ook in het boek Openbaring. Het wordt overal ontkend. Dat komt. Weet je hoe dat komt? Omdat je niet de wet gestorven bent. Want als je in de wet gestorven bent, dan geef je alleen Christus de eer. Dan geef je alleen God de eer. En anders maak je er altijd toch wel een soort afgoderij van.
Net als die vrouw uit Handelingen 16. Dat doen ze ook met de oudvaders in onze dagen. Deze zijn dienstknechten des Allerhoogste Gods. Maar door welke geest word je gedreven? Voordat Christus verheerlijkt wordt in je ziel, moet de mens ten gronde. Met al zijn godsdienst.
Met je vrome bekeerde zijn. Hè, of met je bekering. Je vermeende bekering. Maar als je echt bekeerd bent, dan ga je God eren. Want die mij eren zal ik eren, zegt de Heer. Dat is een toetssteen om mensen. Want er zijn er veel in onze dagen. Die belijden dat ze God kennen. En ze verloochenen met de werken. Dat doen die dominees. Die na de preek een applaus ontvangen van de hoorders. En hun niet het zwijgen opleggen bij God vandaan. En zich daarvan niet vrij maken.
Dat zijn eerrovers Gods, die hebben alleen maar hun eigen eer op het oog.
Want een ware knecht van God, kijk maar naar Daniel aan het hof van Belshazzar. Toen hij die teken aan de wand, dat geschrift op de wand, meneer, tekel, uversim, had uitgelegd wat dat betekende, gewogen en te licht bevonden. En toen wou Belshazzar Daniel zodanig verhogen als de hoogste in zijn koninkrijk. Maar Daniel wees hem af, hij zegt:
houd de gave voor uzelf en geef uw verering aan een ander. En nou nemen ze de applausen en de cadeautjes in ontvangst.
Al die dominees die willen vereerd worden, die hebben nog een naam te verliezen. Nou mensen, wat een arme godsdienst is dat.
De apostelen Paulus en Barnabas voelden zich niet hoog verheven boven die heidenen.
Nee, ze zeggen: wij zijn mensen van gelijke beweging als gij. Ze kwamen niet boven die heidenen uit. Maar weet je wat ze wel deden? Ze scheurden hun klederen en sprongen onder de scharen. Nou, ik zie het die dominees in onze dagen niet doen. Van die grote sprongen nemen en midden tussen die heidenen. En uitroepen zeggen: de mannen, waarom doet gij deze dingen? Wij zijn ook mensen van gelijke beweging als gij. Verkondigende u lieden dat gij
u zou bekeren van deze ijdele dingen tot God. In onze dagen zijn ze te vroom om zich vrij te maken van die ijdele dingen, van die afgoderij, die hier in Handelingen 14 aan de orde gesteld wordt.
Dominee Kort uit Krimpende IJssel zegt: die tijd heb ik gehad. En nou zitten ze hoog verheven, als een kerkelijke paus zitten ze op hun troon. Wat heb je daar nou aan die poppenkast? Het is gewoon poppenkast geworden. En als je maar enigszins van God onderwezen bent, dan ga je dat doorzien. Dat zie je in de eerste liefde niet hoor, want dan geloof je alles. De liefde gelooft toch alle dingen. Maar als de nuchterheid des geloofs daar weer bij komt, hè, want geloof is eerst hoor, en dat blijft eerst. Aan deze zijde van het graf blijft het geloof eerst. De liefde is de meeste, want de liefde blijft tot in eeuwigheid. Maar het geloof is eerst. En de nuchterheid des geloofs, die gelooft dat allemaal niet meer. Beproef de geest of zij het God zijn. Nou, dan konden die apostelen, die hoefden daar hun dogmatiek niet op na te slaan. Of dat nou wel per se afgoderij is, ja of nee. Nou. Die sprongen tussen de scharen en ze riepen uit: hier moet gij van deze afgoderij, moet gij u bekeren, anders vaart gij ermee ter helle. Nou, dat is weg in onze dagen, dat is absoluut weg. Want je mag niet oordelen, hè? Een dienstknecht des Heren moet niet twisten.
En met die uit hun context gerukte teksten plegen ze
een aanslag op de leer van Christus. Want als je Gods woord eenzijdig leert, dan ben je ook een valse leraar. Je moet Gods woord met Gods woord vergelijken. Gods woord behoeft geen verdediging als datzelfde woord. De Heilige Geest getuigt dat de Geest de waarheid is. Nou, als hij door die Geest van Christus gedreven wordt,
dan ga je de afgoderij publiek bestraffen en censureren. Maar als hij twee heren wil blijven dienen, dan komt dat ook openbaar.
En je kan maar twee heren dienen, je kan maar applaus in ontvangst nemen. En je kan maar lid zijn van de SGP, op de SGP stemmen. Dan ben je van God vervloekt bezig.
En er zulke bewijzen dat ze de geest van Christus niet hebben.
En het einde van die afgoderij is de eeuwige dood. Als dat niet waar is, dan bestaat er geen God. Dan is de Bijbel een verzonnen boek. Maar de Bijbel is geen verzonnen boek. God is God. En God wil gediend worden in geest en waarheid. Daar kan je niet mee sjoemelen. Daar kan je niet mee sjoemelen. En dat kan alleen door het ware geloof. Of dat nou een klein geloof is of een groot geloof. Dat maakt het niet uit. Nee, het moet een waar geloof zijn. Hoe weet je dat je een waar geloof hebt? Als Christus aan je ziel is geopenbaard. Want de Heer brengt alles mee. Geloof, hoop en liefde. Eeuwige leven. Hij brengt de Vader mee. Hij brengt alles mee. Vrede. Het verbond. Hij brengt alles mee. Want hij doet het geheel of geheel niet. En als je alleen leert dat Gods volk gerechtvaardigd is door de toegerekende gerechtigheid van Christus. Dat is wel de grond, dat is het fundament. Maar dan moet je toch die mensen eens onderzoeken of ze wel de Heilige Geest hebben. Of ze daaruit kunnen spreken. Want je kunt het allemaal wel noemen, we moeten dit kennen, we moeten dat kennen. Ja, nou zeg eens hoe het gaat. Je kunt wel zeggen hoe het is, maar je moet ook kunnen vertellen hoe het gaat. Hoe gaat dat nou? Hoe brengt de Heer nou de zijne toe? Nou, bij Rome is het allemaal, hè? Je moet dit doen en dat nalaten, de Eucharistie, de Hostie. Het is allemaal een syncretistische godsdienst. Ja, dat zijn alle valse godsdiensten, je moet altijd wat doen. En als je niks doet, ja, dan heb je er geen deel aan. Maar dat is niet de vrije genadeleer. De vrije genadeleer is dat God in Christus alles volbracht heeft. En dat hij dat volbrachte werk toepast in de harten der zijn. Die hij gekocht heeft met zijn bloed. Die gaat hij ook die vergeving der zonde, die vrijspraak, die levendmaking, die wedergeboorte, die rechtvaardigmaking, gaat hij toepassen. Op zijn spreken. Want Christus spreekt zijn volk levend en zalig. Ik heb u dat meermalen geleerd, geliefde. Het is nou allemaal door zo'n mystiek geloof. Dan moet je maar aannemen, ja. Ja, door het geloof, hè. Het is alles door het geloof in onze dagen. En naar woorden is het ook waar, want dat leert Gods woord ook. Maar hoe kom je nou aan de geloof? Is dat nou je gebed? Heere, geef me toch geloof? Dat is nooit mijn gebed geweest. Never. Geef me Jezus of ik sterf. Kijk, daar heb je het nou. En dan krijg je het geloof erbij. Ja? Niet als een toegift, niet als een extra, want zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Maar dan ga je het geloof nooit meer met Christus vereenzelvigen. Never. Maar als je nou gans meelaten bent, van de hoofdschedel tot de voetzool toe in geestelijk opzicht, kun je eigenlijk dan met je geloof redden? Nee. Dan moet er een persoon aan te pas komen en die persoon is Christus. Hij alleen kan een geestelijk meelaatse verlossen van zijn geestelijke meelaatsheid. Hij alleen verlost zijn volk uit de heerschappij der zonde. En uit de heerschappij des duivels. En tegenwoordig is er een leer. Hoe je uit de kast komt, nou dat blijft zo, leren ze. Geheel tegen de scheppingsorde in. Kan je in strijd met de scheppingsorde kan je zalig worden. Gods woord leert dat nergens. Kijk, daar heb je nou die Romeinse afgoderij. Dat is ook zo'n hostie afgoderij leer. Je kan niet zalig worden.
Als je in strijd met de goddelijke scheppingsorde blijft leven.
In strijd met de leer van Christus. Nou, absoluut niet. En wat leert de leer van Christus? De volkomen borgstelling van Christus. De volkomen plaatsbekleding van Christus. En de leer van Christus leert ook de rechtvaardiging door de werken. Ik heb vanmorgen gezegd, dat is het bewijs dat je gerechtvaardigd bent. Dat je God gehoorzaamt op zijn woord. En als je nou een wandel hebt dat in volledige tegenspraak is met het woord van God. Dat je niet leeft in de gehoorzaamheid des geloofs. Dat is een bewijs dat je nooit gerechtvaardigd bent. Heel eenvoudig. Want de Heer Jezus zegt, aan hun vruchten zult gaan kennen. Dus dat is voor een kind van God die enigszins van God geleerd is, geen moeilijke opgave om die geesten te onderscheiden. Je hebt er wel volledig de Heilige Geest bij nodig. Want zonder de Heilige Geest weten we niks. Dan zegt Agur, ik heb geen mensenverstand. Ik kan niks onderscheiden. Ik heb de wetenschap der heiligen niet gekend, zegt hij. Dat is de hoogste stand in het geestelijke leven. Want dan wordt Christus je wijsheid. Dan wordt Christus je gerechtigheid. Maar dan wordt Christus ook je heiligmaking. En als dat ontbreekt, heb je niet de volledige Christus. Het is allemaal half verlost christendom in onze dagen. Ze spreken wel van de vergeving der zonden, maar ze kennen het niet. Ze spreken wel van het geloof. Want het geloof is een nieuwe middelaar geworden in onze dagen. Dan kom je voor eeuwig mee om, gemeente. Je moet die woorden uit de mond van Christus, uit die gekruisigde Christus, dat moet dwars door je ziel gaan. In de verlorenheid van je Adams bestaan. Dan is je ziel gered, je tranen gedroogd. Wat is daarvan de vrucht? Aanbidding, eer en dank, lof, gezangen. Het is zo eenvoudig als wat kan een kind verstaan. Het is echt geen wiskunde hoor. In het begin van de reformatie heb Luther zijn eigen nog enigszins ingelaten, moet ik zeggen, met die filosofie van Aristoteles. Maar ik kwam er al gauw achter dat het boerenbedrog was. Hij heeft het finaal verworpen. Nog veel radicaler als Calvijn. Calvijn die dacht ook nog dat Aristoteles bekeerd was. Dan is de duivel het ook. Maar zo is het niet hoor. Nee. Om dat onderscheiden licht des geestes, dan moet je verkeren als een smekeling aan de troon der genade. Want dat krijgt Gods volk ook niet op zak. Nou, absoluut niet. Ze krijgen het niet op zak. Nee. Christus is het. Ik ben uw wijsheid. Ik ben uw gerechtigheid. Ik ben uw heiligmaking. En daarin wil hij zijn volk bevestigen. Hij zal ze zelf bevestigen vragen. En als je als kind van God zonder bevestiging bent en zonder bevestiging kan leven, dan geloof ik niet dat je een kind van God bent. Want dat leert Gods woord nergens. De Heer moet zijn volk gedurig versterken in het allerheiligst geloof. Anders zouden ze de reis niet kunnen maken. No. En dan gaat hij een tafel toerichten in de woestijn. Ja, dat kan de Heer. En dat doet de Heer. Dat betekent buiten de legerplaats. Daar wordt de tafel toegericht. Hoor. Dat zal ik je vertellen. Nergens anders. Het is allemaal rooms geworden in onze dagen. En allemaal hiërarchisch. Want een eenvoudig getuigend kind van God, die heeft daar geen plaats hoor. Dat is mijn eigen ervaring geweest. Nergens plaats. Dan gaan alle deuren voor je dicht.
En dan word je van allen gehaat.
Ik zal het u bewijzen. Want als Paulus en Barnabas nauwelijks de scharen konden wederhouden dat zij hen niet offerden. Want dat was een vervloekte afgoderij, net als de mis.
Net als collecteren voor en stemmen op de SGP. Applausen in ontvangst nemen. Nee, dat konden de apostelen niet. Die verwierpen dat. Die bestraften dat. Publiek.
Daar staat er geschreven, maar daarover, vers 19, kwamen de Joden van Antiochië en Iconium en overreden de scharen en stenigden Paulus en sleepten hem buiten de stad, menende dat hij dood was. Dus als je de waarheid tegenover de afgoderij stelt, ook in je prediking, dan moet je erop rekenen dat je gestenigd wordt, net als Stefanus gestenigd werd. Geen ene dominee weet wat dat is. En daarom, omdat ze aangepast evangelie hebben. Een ander evangelie. Maar Paulus zegt, al waren het een engel uit de hemel die u een ander evangelie verkondigde als ik u verkondigd heb. Vervloekt aan het thema. En zegt hij tot twee keer. Het is in onze dagen allemaal zo'n Gallio-religie en ze trekken zich niks van deze dingen aan. Ze hebben maar één ding op het oog. Eigen belang, vleeselijk voordeel, eigen eer. Ja, maar dat staat zo ver weg, zo ver vandaan van de ware godsdienst, als het judaïsme, die geloven nog helemaal in die ceremoniële bedeling, uiterst vijandige mensen. Zo'n valse godsdienst, en er staat van de staai met zo'n Joods keppeltje op, en daarmee verraadt die Christus met dat ene keppeltje. Als je dat niet gelooft, als je dat niet zwaar weegt, dan weet ik zeker dat je ook niks om de ere gods geeft. Je geeft er niks om. Als God gevloekt en gelasterd wordt op die van God vervloekte Hollywoodfilms, dan geloof je daar helemaal niks van. Dan ga je daar met mee, naadloos ga je daar met mee. En dan zeg je, ach, het is zo erg niet. En als je dat allemaal kan bekijken, kan beluisteren. Nou, ik heb ook wel eens iets gekeken en dan hoorde je zo'n vloek en het lijkt al of dat je doodgeslagen wordt. Zo slaat dat in bij mij. Kan je dat dan allemaal zo bekijken? Waar God op het hoogst vernederd wordt en de mens op het hoogst verheerlijkt wordt. Het is om van te kotsen. Maar er is geen waarachtig berouw meer in onze dagen. Er is geen hernieuwing. En als er geen hernieuwing is, dan is het begin ook niet uit God. Nou, absoluut niet. Dan wandel je toch, dan geef je toch de wereld een hand. Dan heb je de wereld nog geen scheidbrief gegeven. En dat betekent niet dat Gods volk pilaarheiligen zijn. Nou, dat is ook een hele aftandse inbeelding van de ware godsdienst. Nou, absoluut niet. Paulus zegt, wij zijn mensen van gelijke beweging als gij, heidenen. Maar toen Paulus en Barnabas de scharen nauwelijks konden wederhouden. Nou, er was veel overredingskracht voor nodig. Geloofsoverredingskracht. Toen werden die Joden zo barsters vijandig. dat ze Paulus stenigden en buiten de stad gooiden, menende dat hij dood was. Nou, Stefanus die stierf werkelijk onder die steniging. En als ze geweten hadden, die vijandige Joden, dat ze hem de hemel in gestenigd hadden, hadden ze het niet gedaan. Zo vijandig waren ze. En dat zijn nou mensen die hebben altijd de liefde op hun lippen, maar ze nemen toch mooi goed luisteren. Ze nemen altijd de applausen van mensen in ontvangst. Ze nemen de eer van elkander aan. Witgepleisterde graven, zegt het woord. He, dat van buiten wel schoon schijnt. Nou, Gods volk schijnt niet zo schoon. Dat zijn geen witgepleisterde graven. Nou, die hebben Christus in hun hart. En als je Christus in je hart hebt, dan heb je ook zijn geest. Want wie de geest van Christus niet heeft, die komt Christus niet toe. Maar als je de geest van Christus heeft, dan gaat de Heilige Geest, wordt je grote leidsman, die door de geest Gods geleid wordt in zijn kinderen Gods. En dan heb je dat medegetuigenis van de geest, dat is geen automatisme. Nou, dat is geen automatisme.
Gods volk kan niks in gang zetten om dat te verkrijgen. Ze kunnen niet met de geest werken. De geest werkt met hun, hij gaat hen voor.
De Heer weet zijn volk te onderhouden. Als ze weer van de rand af dreigen te vallen in de diepte, dan schiet hij weer toe. Dan schiet hij weer toe. Want hij geeft zijn eer niet aan gesneden beelden. En daar ga je God de eer geven. In en door Christus. In en door de geest van Christus. Ook in de prediking. Want vroeger hoorde je dat. Dat was een gemeen goed. Die gedachte. God op het hoogst verheerlijkt en de mens op het diepst vernederd. Nou, het is nou andersom. Ook in de Revo-kerken. Want als je nog op de SGP kan stemmen. En je kan de RD lezen als een Bijbel. Dan zit je God te vernederen op het diepst en de mens te verhogen op het hoogst. Dan ben je een afgodendienaar. Net zoals Rome, die vervloekte mis, die hostie, dat dagelijks offeren van Christus, dat zit je dan ook te doen. Dat is geen verschil hoor. Nou, de godin Diane was als een beeld uit de hemel gevallen.
Volgens de Griekse geschiedschrijvers.
Nou, dat is de God van de Revo-kerken, de SGP. Hè? Dat is ook als een beeld uit de hemel gevallen.
Naar de inbeelding van al die christelijk-politieke afgodendienaars. Maar de SGP komt niet bij God vandaan, hoor.
Nou, komt niet bij God vandaan. God heeft nooit geen bevel gegeven om een politieke partij op te richten. Wat een krankzinnig geloof is dat eigenlijk. Als je dat gelooft, dat God bevel gegeven hebt aan Kersten om een SGP op te richten. Dan heb je een krankzinnig geloof. Dan zou ik al fijn zeggen, jullie zijn krankzinnige geesten, revodominees. Dat je daar het volk niet voor waarschuwt en je eigen ervan vrijmaakt. Zodanig van vrijmaakt, dat je de stenen op je hoofd krijgt. Nou, daar zullen ze wel voor zorgen. Ik heb wel eens tegen dominees gezegd, jullie zullen er wel voor zorgen dat je niet een martelaarsboek vermeld wordt. Je hebt allemaal alleen maar je eigen eer, je eigen vrome ik op het oog. Maar daar wordt Gods volk niet door gesticht. Die haten zo'n prediking. Omdat het ongerechtigheidsprediking is. Daarin wordt God niet op het hoogst verheerlijkt. En de mens niet op het diepst vernederd. En als dat niet gebeurt, komen er ook geen mensen tot bekering. Krijg je allemaal van die fake bekeringen. Het is in onze dagen, nou ja, over het recht Gods wordt helemaal niet meer gesproken. Nee, je moet het maar aannemen, je moet het maar geloven. En dan is op zijn rechtzinnig is er nog een waarschuwend vingertje bij. Ook al meest niet meer. Nou, en als je dan de gemeente ziet en je ziet die foto's van zo'n gemeente. En of het nou PKN is of HHK of Griffemeerde gemeente, dat maakt allemaal niks uit. Het is één pot sodomietisch nat. Het is een afspiegeling van de hel. Als je ziet waarin ze die jeugd met wereldse entertainment bezighouden. Nou, hou maar op met preken, want God neemt er niks van aan. God neemt er echt niks van aan. Dat is een valse godsdienst. Net zo vals als het judaïsme vals is. Net zo vals als het hindoeïsme vals is. We hebben vanmiddag nog even over die valse godsdiensten gehad. Dat revogeloof, dat is ook allemaal doen.
En al die mensen zitten maar te hameren op dat verantwoordelijkheidsgeloof. Nou mensen, daar weet je toch niks van je val in adem af. Dan leef je in de afgoderij. En dan verpak je allemaal met vrome woorden.
De apostelen maakten zich van die afgoderij vrij. En het had deze uitwerking. Dat ze bloedig werden vervolgd. Dan had de Heer nog een bedoeling. Nee, want het werk van Paulus was nog niet vervuld. Daar in die ene stad waar Paulus verbleef, klonk het uit de mond des Heeren. Niemand zal de hand aan u leggen om u kwaad te doen. Want ik heb veel volks in de stad. Dat kan niemand verhinderen. Ze konden Paulus wel stenen, maar niet doodstenen. Stefanus was het zijn tijd. Want de Heere die verlangde meer dat Stefanus bij hem zou zijn in de eeuwige heerlijkheid. En de Heer Jezus ging ervoor staan
om Stefanus bij de hemelpoort welkom te heten.
Ja, want Stefanus ging ten hemel in en erfde koninkrijken. Dat is het eeuwige leven, geliefden. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. U al mijn liefde waardig schatten. Wel gij mijn rechterhand zult vatten. Dan gaat het niet meer over de naaste liefde. Maar dan gaat het over al zo lief heb God de wereld gehad. En die wederliefde is al zo lief heb ik God gehad. Omdat hij mij eerst heeft lief gehad. Wij hebben hem lief. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Ja, gemeente, laten we er eerst eens van zingen. En wel uit Psalm 53. En daarvan vers 5, op het onverwacht zijn zij in angst gebracht, want God heeft uw belegeraars doen vluchten, hun beenderen zelfs verstrooid, die u deen zuchten, hebt gij beschaamd, want God verwerpt, veracht dit boos geslacht. Het vijfde zangvers van Psalm 53. En gelasterd in de weg Gods gelasterd werd, keerden ze zich tot de heidenen. En dat lezen we in dat 27e vers. En daar gekomen zijnde in Antiochië. En de gemeente vergaderd hebbende, verhaalden zij wat grote dingen God met hen gedaan had. Kunnen we dat ook verhalen? Wat grote dingen wat God met ons gedaan heeft. Weet je je merkteken, je spitspilaren? Gods volk, net zoals die oude pikbroek in dat anekdote, die kon wat vertellen, hè, wat God aan zijn ziel gedaan had. Ik heb al aan de voeten van het volk gezeten.
En sinds mijn 26e mag ik aan de voeten van Christus zitten. Maar ik ben toch gedurig dwalende. Hij zoekt uw knecht. Schoon hij uw wetten schond, want hij volhardt in Christus naar uw geboomd te leven. En dan zoek je ook de gemeenschap, hè, met andere broeders of zusters buiten de lege plaats.
Tegenwoordig is dat oude volk van God er niet meer in die mate, in die getalen, zoals in onze jeugd. De Heer houdt altijd wel zijn volk. De Heer houdt altijd zijn kerk, tot aan de laatste dag. En nou, geloof, als je God vreest en als dat nou de begeerte van je hart is, dat je ook in die voetstappen der schapen gaat. Maar niet wat ze er in onze dagen van maken. Twee herendienen, zijn allemaal twee herenkerken. En sodomiet en het avondmaal. De scheppingsorde wordt aan alle kanten verkracht door elke dominee. Elke dominee doet dat. Want ze maken zich niet bijbelsvrij. Als ze er nog wat van zeggen, maken ze ze niet bijbelsvrij. Heel die Nashville-verklaring is allemaal dwars tegen Gods scheppingsorde. Want als God een hoer bekeert, is het geen hoer meer. Als God een dief bekeert, is het geen dief meer. En als God een homo bekeert, is het geen homo meer. Als hij dat ontkent, dan heb je nog geen gram genade.
Nee.
Sommigen doen net zo zwaar als dieplood, maar het is allemaal niks.
Nee.
1 gram genade is meer waard dan 1000 pond godsdienst.
Ja.
Als die vrije genade, moet ook vrije genade zijn. Als dat in je leven verheerlijkt wordt, dan word je aan Gods kant gezet. Om God lief te hebben boven alles en je naast als jezelf, dan heb je je naaste niet meer over
voor die wettische
verantwoordelijkheidsreligie in onze dagen, om die naaste in zijn waarde te laten. Nee, want we zijn alle op weg ter helle. Van nature lopen we allemaal te brede weg. En als je je naaste daarvoor niet, zoals de apostelen hier gedaan hebben,
om zich te stellen tegen al die afgoderij,
en daar wilden ze de scharen van weerhouden, en toen werden ze gestenigd. Toen werden ze buiten de stad. Nou, dat is een beste plek. Komt, laat ons dan tot hem uitgaan. Buiten de lege plaats, in smaadhart dragende. Het is een hele vreemde godsdienst geworden in onze dagen. Kent geen dominee iets van, niks. Want ze blijven allemaal in die sodomitische kerken. Lot werd er nog uitgehaald. En het was niet vanwege Lot,
maar vanwege God.
De Heer had zijn genade in Lot verheerlijkt. En genade laat zich niet verenigen met een sodomitische stad, religie, noem maar op. Het wordt in onze dagen allemaal gekerstend. Het moet alle geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus.
De genade die God in Christus in mijn leven verheerlijkt heeft, dat herken ik niet in de kerken. En daarom word ik door hen niet gekend.
Nergens niet. Nou, ik heb nog een paar broeders die dat ook mogen kennen en die door Christus gekend zijn en die ook onder het heiligend kruis verkeren. En die worden veracht en versmaad. Die worden door de overpriesters van de Reformkerken gestenigd. Krijgen allemaal stenen naar haar hoofd. Het is mijn levenslange ervaring. Sinds dat ik die doorgang heb mogen maken door de enge poort is dat mijn ervaring. Want dat wordt niet meer, ja, dat is, er is niks nieuws onder de zon. Gij zult door alle gehaat worden. Uitgaan tot hem buiten de lege plaats. Het wordt allemaal overgeslagen in onze dagen. Alsof er nog een geloof bestaat. Dat daar geen kennis in hebt. En daar, ja, dat hoef je niet per se. Je hoeft niet per se vervolgd te worden. Je moet elkaar wel lief hebben. Niet elkaar haten. En al die verdeeldheid. Nou, Christus is gekomen. Niet om vrede op de aarde, zoals er gezongen wordt. Maar veel meer verdeeldheid. Christus is die grote verdeler. Die grote separator. En als dat in de prediking doorklinkt, nou, dan hou je geen gemeente meer over. Of het moet zijn als in de Pinksterdagen, waar de Heer het dagelijks toedeed tot de gemeente die zalig werden. En ook hier, en daar gekomen zijnde en de gemeente vergaderd hebbende, verhaalden zij wat grote dingen God met hen gedaan had. En dat hij de heidenen de deur des geloofs geopend had. Er wordt veel zending bedreven in onze dagen, maar als je daar niet van kan spreken, dan kun je 10 jaar zending hebben bedreven. En dan zou een ware knecht van God zeggen, ik heb nog geen dag zending bedreven. Wel in mijn persoonlijk leven. En als je daar nou nooit de echte vruchten, want wat zijn nou de echte vruchten van die geopende deur die de Heer had geopend naar de heidenen. Die deur van het evangelie. Er wordt een deur geopend, maar dan worden ook harten geopend. Dan is het de uitgaande logos, maar dan is het ook de ingaande logos. Dan zie je mensen tot bekering komen. Tot waarachtige bekering. Toen David Brainerd de vrucht zag op zijn prediking, wat gebeurde er eerst? Handen omhoog en God loven? Nee. Handen slaande op de borsten vanwege de last der zonde. En als het anders gaat, mensen, geloof er niks van. Geloof er echt niks van. Die indianen die wisten niet meer waar ze het zoeken moesten vanwege de last der zonde. Vanwege de toren gods die op hun zielen brandde. De Heer doet het nooit anders. Nee. Want als je dat kan verhalen, dan kun je ook verhalen uit welke grote nood en dood de Heer je gered heeft. Oh ja. En kinderen, denk daar nou niet, staat je eigen nou niet blind op. Maar roep de Heer aan in de dag van je benauwdheid. Want als God je bekeert, dan doet hij het van A tot Z, om het zo maar eens te zeggen. Daar hoef je nou je eigen niet in een positie of in een stand te werken. Je hoeft je eigen niet voor te bereiden. Wat moet je dan meebrengen? Je verdoemenis. Anders krijg je nooit geen oog. Als je de zwaarte van je zonde nooit gevoelt. En dat die eeuwige straf. Als je dat nou nooit waardig geworden bent.
Ja.
Nou, dan krijgt Christus geen waarde voor. Dat zijn geen voorwaarden. Zo werkt God. Want hij zal de wereld overtuigen van gerechtigheid, zonde, gerechtigheid en oordeel. Dan ga je dat oordeel mijnen. Het is niet alleen dit kwaad wat roept om straf. Ik ben in ongerechtigheid geboren, al van het uur van mijn ontvangenis af. Dan is zalig worden door menselijke bewegingen niet mogelijk meer. Niet mogelijk meer.
Tenzij je aan het einde van de wet mag komen, want het einde der wet is Christus. Tot rechtvaardigheid en iegelijk die gelooft. Maar dan ben je eerst voor de wet een lijk geworden.
Want dan word je afgesneden van de oude Adam en ingeplant in de tweede Adam. En dat mocht Paulus tijdens zijn zendingsreizen toch menigmaal zien. Hè? Want het begint al in dit eerste vers. En het geschiedde die Iconium dat zij tezamen gingen in de synagoge der Joden. En al zo spraken dat een grote menigte beide van Joden en Grieken geloofde. Met een waargeloof. Je moet het onderscheiden, want... Er staat meermalen in Gods woord dat er mensen tot het geloof komen. Maar dat ze toch niet daarvoor uitkwamen om de vrezen der Joden bang dat ze uit de synagoge geworpen werden. Dat is niet het ware geloof. Dat is niet het ware geloof. Nou. En velen geloofden in hem. Die werden inwendig overtuigd dat Jezus was de Christus der Schriften, de beloofde Messias. En dat toch was dat niet een waar zaligmakend geloof. En die onderscheiding moet altijd weer gemaakt worden in historisch geloof. Het tijdgeloof is het gevaarlijkste geloof wat er is. Want dan kan je heel je leven duren. Net als bij de dwaze maagden. En dan kom je bij de hemelpoort. En dan vind je de deur gesloten. Dat zijn toch ontzaggelijke gelijkenissen die in Gods woord staan opgetekend. Gods woord bedrieg je niet. Onderzoekt u zelf of dat gij in het geloof zijt. Onderzoekt u nou. Gij volk dat met geen lust bevangen is. Daar de rechtvaardige nauwelijks zaliger wordt. Wat zal dan de goddeloos en de zonde verschijnen? Het gaat toch op het scherp van de snede. En Gods volk kan dat niet zonder bevestiging. Als ze eenmaal zijn wedergeboren. Dan moeten ze geregeld weer versterkt worden in dat allerheiligst geloof. Omdat hun geloof dikwijls maar klein en zwak is. Een levende plant. Die kan je toch niet zonder water in leven houden. Nou, kan niet. En zo is ook Gods volk. Dat gaat ook geheel van Christus uit. Hè? Hij laat je zo vergaan dat je smacht, woestijnen, geen water. En dat je eigen weer drinken en laven mag aan die bron van eeuwig leven.
De Heer heeft een fontein geopend voor het huis van David.
Voor de zonde des volks.
Want de straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Daar kan je Gods volk vinden aan de voet van het kruis.
Niet uit eigener beweging, o mensen, want we hebben van dat vrome vlees. Als je aan de wet gestorven bent, dan hou je dat lijk ook nog voor vroom. Ja, maar dan moet je nog een tweede klap krijgen. Dat zal ik je vertellen. Om te sterven aan je bekering. Aan het bekeerd zijn, laat ik het zo eens zeggen. Dat het Christus wordt alles in alles. En ze zagen niemand dan de Heer Jezus alleen. Het gaat in de ware godsdienst... Ja, dat is eigenlijk de smalle weg, dat is eigenlijk zo scherp als een schim is. Je kan niet naast elkaar lopen. En toch is er gemeenschap der heiligen. Want het is een geestelijk pad, het is een geestelijke wandel op die smalle weg des levens. En je kan je eigen daar geen voorstelling, geen vleeselijke voorstelling van geven. Nee, de voetstappen van Christus druk is geheel geestelijk. Maar het komt wel openbaar en zichtbaar in je leven. Ja.
Waardoor is het te zien dat Gods volk ook door de werken gerechtvaardigd is. Dat is het bewijs dat je als een goddeloze door God gerechtvaardigd bent. Lees de Jacobusbrief.
En dan moet ik ook nog zeggen dat een gelovige op zijn slechtst God altijd nog aangenamer is als de hypocriet op zijn best. Dat moet je ook zeggen. Ja, want de Heer zal nooit zijn eigen werk verloochenen. Nee. De Heer heeft Simson ook nooit verloochend. Hij heeft hem wel bezocht hè, met de roede. Met vaderlijke kastijding. Maar hij heeft hem nooit verloochend en verlaten. Nee. Maar toen Simson zijn ambt en zijn roeping weer waarnam in die tempel van Dagon. Toen heeft hij God op het hoogst verheerd. Ja. En daar moet het toch over lopen in ons leven, gemeente. De Heer moet toch een keer gelijk krijgen in je leven. in de wedergeboorte, maar ook op het verdere van je levensweg, op dat smalle pad des levens, om de voetstappen van Christus te drukken. Ja, dat is geen automatisme, want we hebben maar één weg, dat is van God af. Ik wel tenminste. Hij zoekt uw knecht schoon, hij uw wetten schoon, want hij volhardt in uw boom te leven. Op dat smalle pad des levens, achter de Heer in de zee. Wat is dan de keuze van je hart, Heer? Ik wil toch met u mee. Tot wie zullen wij anders heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Daar groeit Gods volk nooit bovenuit. Hoor. Je moet maar niet zeggen, nou ja, dat zei Petrus wel, maar later heeft hij nog verloochend. Nou, dan ken je jezelf niet. Want we staan altijd klaar om Christus te verloochenen. Altijd tot hinken en zinken, ieder ogenblik gereed. Ik heb al predikanten gehoord, die stonden de vrome ik te preken op de preekstoel. En ik denk, mensen, je moet nog diep vallen, je moet nog diep vallen. Om Christus als je bekering over te houden. Maar dan kan je ook verhalen welke grote dingen God gedaan heeft, met hen gedaan had. En dat hij de heidenen, de deur des geloofs, geopend had. Dat is ook een heerlijke vreugde. Als hij daar een aanschouwer van mag zijn. En als hij daartoe als middel wordt gebruikt. Dat ongelovige heidenen, de deur des geloofs geopend wordt. Daar kwamen mensen, heidenen tot bekering. Die zwoeren er afgoderij af. Dat is wat gebeurt hoor. Dat gebeurt al in het stuk der ellende. Dan wordt de brug naar de wereld al opgehaald. Dan zeg je, weg wereld wel wegschattig, hij kunt niet bevatten hoe rampzalig ik wel ben. Ja, want dan ken je Christus nog niet. In het stuk der ellende wordt Christus niet gekend. Dan komt een mens, hè, wordt voor het aangezicht Gods geplaatst. Dan ga je in het licht van de Godskennis jezelf leren kennen. Dan ga je leren waaruit je gevallen bent, uit het beeld Gods. En dat je nou geen beelddrager Gods meer bent, maar dat je eigen zit te verheerlijken. 24 uur per dag. En dan krijg je een stuk der ellende, wordt dat zo'n last. Die last der zonde, die zelfbedoeling, die hoogmoed. Mens is altijd maar met zichzelf bezig. Een arme godsdienst. Maar dat wordt gekend en beweend, alleen het stuk der ellende. En dan wil je met God verenigd worden, alleen in een weg waar de Heer het niet verkiest. Hè? Je wil nog in het leven blijven. Je wil nog, ja, je zou God wel willen dienen. Net als die toerist die bij die oude pikbroek in dat huisje kwam. Mens moet afgesneden worden. Mens moet ingeplant worden, in Christus ingeplant. In het koninkrijk van Christus worden overgezet. Die overzetting, die staatsverwisseling. Er moet een staatsverwisseling. Tegenwoordig beginnen ze al in het middenstuk. Maar er moet een staatsverwisseling in je leven plaatsvinden. Dat moet gepreekt worden. Dat moet getoetst worden. Want je kunt het avondmaal niet openstellen voor alle kerkgangers. Nou, absoluut niet. Nee. Dan ga je preken zoals Christus heeft gepreekt op scherp van de snede tegenover die vrome Joden. En die werd ook gestenigd als het ware, naar de stijlte gesleept. Om hem in de diepte te pletter te gooien. Dus de kerk van vandaag, mensen, houd erover op. Je moet dat maar eens waarnemen zoals de apostelen dat hebben waargenomen. Om de menigte tegen te houden. Om de menigte die afgoderij te verhinderen. Dat offeren aan de afgoden.
Dat stemmen op die SGP en die applaus in ontvangst nemen. Dat moet je maar eens afbreken, gelijk ik heden doe.
Moet je maar eens doen. Bij God vandaan. Nou, ik zei dan vertellen. Dan zijn alle stenen je deel. Dat is mijn levenslange ervaring binnen die kerken geweest. Er is geen andere weg. Nou, buiten de legerplaats. Daar is het wat dat betreft in die zin niet beter dat je dan de hemel op aarde krijgt. Ja, tot hem uitgaan, dat is de hemel op aarde. He, met alle verdrukkingen, want dat zegt een apostel ook. Wij moeten door vele verdrukkingen ingaan. Versterken de zielen der discipelen en vermanende dat zij zouden blijven in het geloof en dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk Gods, vers 22. Door die weg gaat het, daar solliciteert het vlees niet naar. Het vlees wil niet in die eenzaamheid, want een mens is een sociaal wezen, maar als hij nou in gemeenschap met de Heer Jezus mag leven, ja, meer heb je niet nodig, want het volk is gras. En als de Heer er belang bij hebt, dan krijg je er wel een paar broeders bij. 1 of 2. Die Emmausgangers waren ook maar met z'n tweeën. Niet vele edelen, niet vele wijzen. Maar het verachten, dat heeft God uitverkoren. Dat is weg in onze dagen, dat is compleet weg.
In de erkenning ervan bedoel ik.
Allemaal verrijkt en verrijkt en hebben er geen dings gebrek. Dan doe je een afgoderij. Dan dien je twee heren. Dan zeg je soms wel rechtzinnige woorden, maar het is een leugen in je rechterhand. Het moet allemaal ontmaskerd worden door de rechte prediking. Een mens moet ontmanteld, ontbloot worden tot zijn fundamenten toe. De Heer gaat plaats maken voor zichzelf. Dan gaat hij eerst zijn ziel afzonderen. Dan gaat hij in de eenzaamheid zetten. En in dat stuk der ellende word je al door iedereen gehaat en versmaad. Want dat lust men zeker in onze dagen niet meer. Hoor. Oh, absoluut niet.
Nee.
En als jij gedaan al vrij gaat maken, hè, van die afgoderij binnen dat naam christendom.
Ja.
Maar dan ben je toch, je wil zelfs je ellende niet ruilen met die gemaakte rijkdom van het naam christendom. Want dat is helemaal niks. Nee, met je ellende is het ook niks. Nou, daar geef je ook geen cent voor. Al je gebeden, je Bijbel lezen. Totdat je hem gevonden hebt. Totdat je door hem gevonden bent. In dat uurtje der minnen. En ik zeide in uw bloeden. Zo vindt Christus een kerk. Doodgebloed. Onder aan de dijk. Net als die man. Die door de moordenaars. In de handen van de moordenaars gevallen was. En half dood. Ja, half dood. Whitfield zegt, als God je vindt, dan vindt hij je als een halve duivel. Nou, zeg maar gerust, hele duivel. En Christus is op zoek naar gevleesde duivels.
Ja?
Niet anders hoor. Hij gaat de godsdienstige rest voorbij. Dan gaat hij compleet voorbij. En als hij die vleeselijke duivels als geestelijke medebroeders maakt, want Christus is een medebroeder. Dan gaan ze hem groot maken, dan gaan ze hem verheerlijken, dan gaan ze, zie het lam gods. Dat de zonde der wereld wegdraagt in het kader van het recht gods. In het kader van het recht gods. Dan kan je niet meer sjoemelen om alle zonde met Christus te bedekken.
Met een antinomiaans evangelie.
Dan gaat het over de toepassing daarvan.
In een weg van recht en gerechtigheid.
En het sjoemelen ervan, dat stel je aan het licht. Dat stel je aan het licht. En als er zo niet gepreekt wordt. En als mensen zich vergrijpen aan het evangelie, dat is dan de schuld van die prediker die niet separeert. Daarmee voorkom je alle misbruik niet. Dat zeg ik niet. Nou. Maar de Heere zal dat van mijn hand eisen. Of ik zielen heb bedrogen, of in het recht Gods in Christus onderwezen. En dan is het nog maar de dwaasheid der prediker. Dan hebben we nog maar gedaan hetgeen we schuldig zijn te doen. Ik kreeg een diploma mee aan. Nou. Maar als je dat in onze dagen ziet, nou, mensen, wat een vreselijke tijd leven we toch. Maar God leeft, kinderen, God leeft. En hij geeft aan een ziel het eeuwige leven, als die ziel daar moet zakken en zinken voor een rechtvaardig God. Dat doet hij nog steeds in Christus. Want de Heer Jezus is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren, echt verloren is. Net als die verloren zoon. Ik heb u vanmorgen gezegd. Want al die platforms en al die stichtingen, Refo-stichtingen in onze dagen, die gaan op die weg van die verloren zoon, al die platformen. En dat is nou net voor die verloren zoon een verhindering. Dan zou die nooit tot bekering gekomen zijn. Als die platformen zijn allemaal ophouders op de weg. En al die kerken die willen nou allemaal die jeugd, die wereldse jeugd, een helpende hand bieden. En je helpt ze naar de verdoemenis. Blijf er af met je handen.
En met je pelagiaanse discussieplatforms. Hoepel op!
En hou je eigen aan dat enige door God ingestelde middel, de prediking van het woord. Meer niet. En daardoor belieft de Heer zalig te maken door de dwaasheid der prediking die in zijn naam geloven. En de Heer die brengt ze toe. De Heer brengt ze aan het einde der wet. En het einde der wet is Christus. Tot rechtvaardigheid en iederlijk die gelooft. En als dan die deur der heidenen, de deur des geloofs naar de heidenen wordt geopend. Nou, dan kun je je eigen zo grotelijks in verblijden. Want je bent zelf maar als een heiden door God tot God bekeerd geworden. Dan kun je naast die mensen gaan zitten. Dan word je nooit meer jaloers op die godsdienst in onze dagen. Dan kun je nooit meer jaloers op. Die kunnen nooit je hart meer innemen. Nou, dat is allemaal hoererij. Geestelijke hoererij. Dat kun je hart nooit meer vervullen. Nee. Dan leef je uit de oprechtheid van Christus. Want als je de geest van Christus deelachtig bent, dan maak je vele misstappen. Omdat je in jezelf vleeselijk bent en blijft. Maar dan leidt de Heilige Geest je steeds weer in dat rechte spoor. Dan gaat de Heilige Geest je bij de hand vatten, hierheen, daarheen. Dan gaat de Heer je met zijn heiligt voor. En dan weet je zelf de weg niet. Dan kan je het zelf niet met je verstand beredeneren. Dan kan je geen conclusiegeloof er meer op nahouden. Dan ben je geheel en al afhankelijk van de Heere wiens werk ik roemen zal. En daar gekomen zijnde en de gemeente vergaderd hebbende, verhaalde zij wat grote dingen God met hen gedaan had. In Christus. En dat hij de heidenen, hij doet het, hij opent, hij sluit. Dat hij de deur des geloofs naar de heidenen geopend had. En zij verkeerden al daar geen kleine tijd met de discipelen. Toen hebben ze nog gemeenschap der heiligen gehad. Christus in het midden. Niet lichamelijk in het midden. Geestelijk in het midden. Niet transubstantiatie, geen consubstantiatie. Die geestelijke gemeenschap waarvan Christus zegt, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden, met mijn geest. En dan gaat de Heer zich ook openbaren. Waar die gemeenschap der heiligen, want daar is hij de initiatiefnemer van, en daar is hij ook de gastheer van, en daar is hij ook de uitdeler. En wat deelt hij uit? Genade voor genade. Want genade is in zijn lippen uitgestort om het zelfs aan de wederhorige te geven. Genade voor genade. Je kunt niet zo'n groot zondaar zijn. Paulus komt er openlijk vooruit. Ik de grootste der zondaren. Nou, grote bestaan niet. Maar mij is barmhartigheid geschied. Want God stelt de genade tegenover.
En de Heer Jezus is tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden zijn. Rechtvaardigheid Gods in hem.
En als je geen zonde hebt, dan heb je ook geen genade nodig. Maar dan, als je die zonde last niet te dragen, druk mijn schouders naar beneden. Moet je onder verloren gaan. Vader, vergeef het hem. Want ze weten niet wat ze doen. Dan valt genade vrij. Voor die moordenaar aan het kruis. Voor die hoofdman over 100. En zoveel die ons al voorgegaan zeiden, hebben in Christus geloofd. Van Abraham tot nu toe, tot in het duizendste geslacht, zal de Heer ze toebrengen. En ze zullen komen, door goddelijk licht geleid, uit Jood en Heiden, nu nog van hem gescheiden, zullen eens zijn heil erkennen. Want Christus is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Voor niemand anders. No. En als je in dat rijtje goddelozen niet voorkomt, ben je fariseer. Dan zul je hem altijd voorbij lopen. Dan zul je altijd over die leidende borg heen stappen. Dan heb je alleen maar oog voor jezelf. En voor je vrome, slachtofferige ik. Maar die van Christus zijn, hebben al de bewegingen van hun vlees gekruisigd. Dat is een staat waarin ze leven. Een staat. De oude mens is gestorven. En Christus leeft. Ik leef, toch niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. En alles wat ik nu leef in het vlees, dat leef ik door het geloof des Zoons van God. Geen vrome mensen, geen hoogbekeerde mensen. Dan wordt Christus hoog. Dan wordt Christus de hoogste. Dan wordt Christus alles. Amen. Heere, mag Gij die genade verheerlijken in ons aller leven. Dat we U eren door de geest van Christus. Opdat we door U verhoogd, door U vernederd, maar ook door U verhoogd in Christus. Om Hem de kroon aan zijn voeten te werpen. Gij zijt geslacht en gij hebt een schulden gekocht met uw bloeden. Verheerlijk dan uw naam, uw genade en eer onder ons tot aan de verste grenzen. Opdat ook de deur des geloofs naar de heidenen en zou worden geopend in en om uw naam zullen om Jezus willen. Amen. Gemeente daarvan nog zingen het zesde vers van Psalm 53. Och, daalt het heil uit Sion spoedig neer voor Israël. Als God zijn volk uitleidde en banden redt, zal Jacob zich verblijden. En Israël al juichend geven de eer aan zijn Heer. Het zesde zangvers uit Psalm 53. Och, daal de
voor Israël als God zijn God uit mij. En Israël, o juichend geven hier.
Heen in vrede en ontvangt met biddende harten de zegen des Heren, die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.